Welkom bij een nieuwe aflevering van de Directiedilemma's podcast. Ik ga in gesprek met bestuurders en directieleden over de dilemma's die hen bezighouden. Over keuzes, verantwoordelijkheid en wat leiderschap vraagt als het spannend wordt. Openhartige gesprekken met een eerlijke inkijk achter de schermen. Mijn naam is Peter Geurts, fijn dat je luistert. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze aflevering van de Directiedilemma's podcast. Vandaag ben ik te gast bij Daan Kwaars in Breda. En voordat ik nou verder ga met mijn gebruikelijke interview, ik zit op een super gave locatie. Een kantoor wat geen bureau kent, maar wel een pingpongtafel. En ik ken Daan van het traineeprogramma in Brabant, 2006 alweer. En intussen heeft hij niet stilgezeten. Hij was ooit beleidsmedewerker bij de provincie Noord-Brabant, maar werd al snel adviseur in diverse rollen tot aan de commissaris van de provincie toe. Na een uitstapje in Moerdijk werd hij vervolgens wethouder in Breda en nu is hij directeur bij Logistics Community Brabant. Hij is maatschappelijk zeer betrokken met nogal wat nevenfuncties. En een van die nevenfuncties was voor mij aanleiding om weer contact met hem op te nemen. Hij wordt namelijk, of hij is, kwartiermaker van het WK wielrennen in 2028. En wat ik nog van hem weet, dat is naast een cultuurevenement aan het begin van de vaste tijd, met name onder de grote rivieren, één van zijn grotere passies. Maar vandaag spreek ik met hem over de vele dilemma's waar hij mee te maken heeft. Maar wat ook zeker komt kijken is een WK organiseren. Alleen al de selectie voor het parcours lijkt me ingewikkeld. Welke plaats wel en welke niet. Over leiderschap onder druk gesproken. Dit en andere onderwerpen gaan we uitgebreid behandelen. Daan, van harte welkom. Heb je nog iets toe te voegen aan deze introductie?
Nee, je bent echt helemaal compleet en superleuk dat je er bent.
Nou, maar voordat we verder gaan, wat doet de Logistics Community Brabant eigenlijk? Of wat is het? Ik ben hier wel bij jou op kantoor, maar...
Het is een samenwerking van kennisinstellingen die logistiek in hun arsenaal hebben. Universiteit van Eindhoven, Universiteit van Tilburg, de Breda University en de Nederlandse Defensie Academie. Dat zijn de vier instellingen in Brabant die logistiek doen. Daar zijn we begonnen 8 jaar geleden. Sinds 2 jaar mag ik hier directeur zijn. En wat we eigenlijk doen is, logistiek is overal. Het woord logistiek is niet zo leuk, hè? Want dan denk je vrij snel aan grote distributiecentra en vrachtwagens op de weg. Maar logistiek is overal. Alles wat wij hebben, wat we doen, waar we onszelf in verplaatsen, is logistiek. Nou, vanuit dat perspectief is LCB een kenniscentrum waarbij we met studenten nieuwe oplossingen verzinnen voor, laten we zeggen, maatschappelijke problemen. Dus mooi voorbeeld, de woningbouw is een probleem.
Nogal.
Aantal woningen is een probleem. Hoe kunnen we nou door logistiek die woningbouwproductie versnellen? Dat is een supermooie vraag.
Daan, ik ben nu al om. Het is dat ik een leuke baan heb, maar anders dan kom ik stage bij je lopen.
Nou, je bent altijd welkom op een dagje.
daar komen we op terug. Daan, voor het begin van elk interview begin ik met een aantal dilemma's. En ik begin met een aantal eenvoudige en je moet kiezen. Wintersport of carnaval in Breda?
Carnaval.
Ja, dat is een hele makkelijke. Maar nou komt de moeilijke. Voetballen of wielrennen?
Wielrennen.
Oké. En nu nog moeilijker. Ben jij efficiënt of effectief?
Efficiënt.
Ben jij het type succes vasthouden of opnieuw beginnen?
Opnieuw beginnen.
Is het eenzaam aan de top of machteloos aan de top?
Eenzaam.
Is er nog een dilemma waarop je wilt terugkomen?
Nee.
Ook niet voetballen of wielrennen?
Nee, ja, die heb ik ingevuld vanuit wat vind ik zelf het leukste.
Ja.
En ik probeer elke ochtend, en vooral als de zomertijd er is, elke ochtend een uur te wielrennen. Lekker wakker worden op de fiets, ja. Een kilometer op 30. Ja. Dus voor mezelf is het wielrennen.
Je hebt ook nog iets met NAC. Ik heb ooit van iemand uit Nijmegen begrepen, je hebt NAC en NEC.
Ja.
En dit is NAC.
NAC Breda.
De Noad Advendum combinatie, geloof ik.
Noad Advendo combinatie.
Van Advendo, ja.
Ja.
En toch kiezen voor wielrennen. En je zoon, die voetbalt ook lekker.
Ja, mijn zoon voetbalt ook bij NAC. Ik moet eerlijk zeggen, dit seizoen nog. Daarna gaat hij naar een andere club. Dus NAC zit wel in de gelederen. Maar toch kies ik voor wielrennen, omdat ik wielrennen zelf gewoon een hele leuke sport vind. En ik ben daar als wethouder, daar komen we zo misschien op, mee in aanraking gekomen door La Vuelta. De Vuelta is in Breda geweest. Ja. Ik heb nog steeds contact, ga nog steeds elk jaar 2 keer naar hun toe. Zij komen hier naartoe. Ja, wielrennen is wel een fantastische sport.
Ik snap het wel. Ik doe het zelf ook nog vaak. En deed het al toen ik nog in Limburg woonde. Daar hadden we heuvels, hè?
Ja.
En jij hebt hier lekker tegen de wind in.
Ja, nou, via Dukje af en toe.
Dan heeft het, dat kan ook tegen. Na een aantal kilometers valt dat ook tegen. Daan, hoe zou jij jezelf beschrijven?
Jeetje, wat een open vraag is dat, joh.
Ja. Ja. En graag, je bent geen wethouder meer, dus je hoeft geen politieke antwoord te geven.
Nee. Ja, ik zit ervan na te denken dat je bij dit soort vragen altijd op moet passen dat je niet een soort van beschrijving geeft over wie je zou willen zijn in plaats van wie je bent.
Dat klinkt al interessant, want er zit daar veel verschil tussen.
Maar ik denk dat we gaandeweg ook nog wel een paar keer op datzelfde thema terugkomen. Ik beschrijf mezelf als iemand die gewoon toffe dingen wil doen.
En als ik het aan je vrienden vraag?
Nou, dan denk ik dat die ongeveer dezelfde hoek kiezen. Dingen die ik leuk vind, creatieve dingen, ideeën, zoveel mogelijk. Ja. Ik denk dat die dezelfde kant op denken.
Leuke dingen. Dan denken mensen heel vaak van, nou, ik doe waar ik zin in heb. Maar zo werkt het natuurlijk niet helemaal.
Nee.
Want jij vertelde zojuist al, toen we het geluid aan het testen waren, je maakte nogal wat werkuren. Je doet ook heel veel erbij. Hoe selecteer jij van wat je leuk vindt?
Ja, er zit geen proces aan vast. Dat is gewoon zo of dat is niet zo.
Gewoon
het is niet dat ik een aantal prestatieindicatoren of dat soort dingen er langs leg. Nee. Nu ga ik het wel doen omdat ik het leuk vind.
Ja, ik wil wel, maar mijn prestatieindicator is negatief.
Ik heb gewoon ergens wel of geen gevoel bij. En als ik dat gevoel heb, dan doe ik het.
Ben jij iemand die veel op gevoel werkt?
Ja. Ja, heel veel op gevoel. Zou je niet zeggen voor een politicus, maar echt heel veel op gevoel.
Ik denk dat heel veel mensen toch een bepaald beeld hebben van een politicus, wat ingegeven is door de media en door films en series als The Diplomat en als Borgen. Misschien kun je daar nog wat over vertellen, maar waarom doe jij... dat is een hele ruime vraag, maar waarom doe jij wat je doet?
Nou, wat ik, en dat is een net zo ruim antwoord terug, zeg maar. Ik vind het gewoon belangrijk om maatschappelijk iets te doen. En dat is ooit ingegeven door mijn carrière in de politiek. Ik werkte als stagiair bij de gemeente Breda. Supermooi, hè, want ik ging van stagiair naar wethouder. Er zijn nog steeds hele afdelingen binnen de gemeente Breda die mij niet serieus nemen, omdat ik daar bekend sta als stagiair.
Serieus?
Ja. Ik ben er ook afgestudeerd.
Ja.
En toen zag ik dat mensen, wethouders, burgemeester toen de tijd, Chris Rutte, Peter van der Velde, die waren in de stad bezig om die stad mooier te maken.
Mm.
En mijn vader, die leefde toen nog. In de stad heb je een café Jansen. Toen mocht je nog met 16 bier drinken. En mijn vader die gaf mij toen 10 gulden altijd. Had je piekuur, goede oude tijd. Kon je 10 bier kopen voor 10 gulden.
Even voor diegenen die dat niet weten. Een piek zijn 2 woorden, hè, voor drukte. En een piek is een gulden.
Een gulden, ouderwetse gulden, piekuur. Ja. Dus dan kon ik 10 bier kopen. En dan zei mijn vader altijd, ga naar café Jansen. Koop 10 bier voor jou en je vrienden. Maar beloof me dat je niet doorloopt naar de haven. Want de haven, die was gedempt. Er was een ondergrondse parkeergarage. Ja. Grote oppervlakte. En daar gebeurde eigenlijk alles wat niet mocht van de politie.
Tegenover de Spinola was dat, hè?
Ja, de Spinola lag er wel. Maar dat andere gedeelte, zeg maar, was shabby. Ja. Daar wilde je niet komen, en vooral niet als het donker was. En inmiddels is mijn oudste zoon 17. Dus die moet nog een paar maanden wachten voordat hij zijn eerste biertje mag drinken. Ik denk dat ik met 10 euro ook niet meer wegkom. Dus ik denk dat ik
is ook voorbij. Ja.
Is ook voorbij. Ja. Hè? Dus ik denk dat ik hem 50 euro mee moet geven die eerste keer. Maar dan kan ik wel tegen hem zeggen, Job heet die. Job, ga alsjeblieft naar Café Jansen. Koop 10 bier voor jou en je vrienden. Maar ga daarna door naar de haven. Want de haven is helemaal opgeknapt. Je zit daar aan het water. Het heeft het langste zon van de hele binnenstad. En je kan echt genieten van je biertje.
En daar heb je aan bijgedragen?
En daar heb ik aan bijgedragen, die haven. Als stagiair. Maar ook als wethouder.
Is dat een diepe drijfje van ik wil de wereld mooier maken?
Ja, ja. Ik wil een bijdrage leveren aan die wereld. En dat kan in heel veel gevallen zijn. Hè? Ja, en dit is een heel mooi voorbeeld wat ik wel vaker gebruik. Maar dat is mijn drijfveer.
En dit is een zichtbaar ding. Hè? Als wethouder heb je daar dingen ook echt invloed kunnen uitoefenen. Stagiair natuurlijk ook al, maar je had nog geen doorzettingsmacht. Zijn er ook kleine dingetjes die daarin meetellen? Want we kijken vaak naar die grote.
Ja. Nou, ik heb het zijn juist die kleine dingen die het doen. Wat ik als wethouder altijd deed, is dat je krijgt natuurlijk mail en je hebt een secretaresse, je hebt een team om je heen, die kijken naar je mail, die handelen het ook af. Als het niet, laten we zeggen, niet urgent genoeg is of niet ingewikkeld genoeg, hè, dan zijn er honderden mensen die daar voor opgeleid zijn, die dat goed kunnen. Maar eens in de week pakte ik er meestal een mail uit van iemand die wat zeur had. En dan pakte ik mijn fiets en dan fietste ik er naartoe.
Echt?
En dan belde ik aan. Dat is wel een mooie anekdote. Ooit had ik een mail van Bertus. En Bertus die was super boos, want ik was wethouder afval. En in zijn wijk werd de afval, was er veel zwerfafval. Dus ik heb mijn fiets gepakt. Ik ben naar Bertus gereden. Ik heb aangebeld. Ik zei, was het probleem Bertus? En Bertus had werkelijk geen idee dat ik wethouder was. En dat begrijp ik ook heel goed, zeg maar. Want er zijn heel veel mensen die niet weten wie de wethouder is. Dus ik heb 3 kwartier bij Bertus binnengezeten. Bertus had in zijn achtertuin, zeg maar, allemaal vuilniszakken met plastic flessen. Nog geen statiegeld toen de tijd. Maar plastic flessen waarvan hij zei, deze flessen worden door de gemeente niet opgehaald. Het is gewoon een schande. Het is een schande.
Dus echt betrokken inwoner.
Dus ik heb mezelf kenbaar gemaakt. Ik heb tegen Bert gezegd, ik ga erover bij de gemeente. Ik zei, wij komen het vanmiddag ophalen. Waarop Bert zegt, nee, dat is niet de bedoeling, hè?
Serieus?
Je moet niet opkomen halen.
Serieus?
Ik zeg, maar wij komen het ophalen. Ik zeg, ik ben hier om jouw probleem, om ons probleem. Nee, zegt hij, nee, want vanmiddag komt Omroep Brabant. En dan moet natuurlijk wel de tuin vol liggen, anders heb ik geen punt meer.
Echt serieus.
Dus ik heb met Bertus afgesproken. Ik zeg, Bertus, dat snap ik. Zeg, jij mag mij nog 1 keer afzeiken bij Omroep Brabant vanmiddag.
Ja.
Zeg, doe echt je best. Daarna komen wij alles ophalen, wil ik je nooit meer horen.
Ja.
Ik heb nog 2 keer gesproken.
Echt waar.
En dat was een supermooi gesprek.
Ja.
Maar dat zijn de kleine dingen die je doet.
Ja, ik kan me ook nog herinneren van jou. Jij bent ook van het contact.
Hou ik van. Zoveel mogelijk met iedereen. Ja. Hoog, laag.
Wanneer noem jij je succesvol?
Als er een probleem opgelost is. Ja, daar hou ik van. Zoveel mogelijk problemen. Echt, mensen doen er altijd moeilijk over. Maar kom maar door met je problemen. Ik help.
En je zei al van, ik ben een gevoelsmens. Hoe kijk jij naar problemen? En ik vraag het bewust aan, omdat wij allemaal bij managementtrainingen, ik heb dat ook gedaan, dan krijg je allemaal beslismodellen. En je krijgt allemaal middelen van als je het nou maar zo invult, en KPI's had je het al over, of beslisdiagrammen, en dan toch blijkt het niet te werken. En zou je zeggen, laat ik dan maar niet die moeilijke problemen doen, maar jij vindt ze juist leuk.
Ja, maar dat is ook waarom ik nu bij LCB zit, weet je wel. We zien hier innovatieve oplossingen. En om iets te verzinnen, om een probleem op te lossen wat nog niet opgelost is, moet je iets anders doen. Moet je fouten maken, moet je lef hebben om buiten die lijntjes te kleuren en de conclusie te trekken. Oh, daarbuiten is veel meer ruimte dan binnen de lijntjes.
Is dat een van die dingen die jou typeert, dat je lef hebt om iets te doen en fouten durft te maken?
Ja hoor, ja.
En als ik een beetje voor jou invullen. Ik heb het idee dat jij niks mooier vindt dat mensen aan tafel zitten en dat je een sfeer creëert waarbij allemaal oplossingen komen. En uiteindelijk moet iemand kiezen.
Ik heb een hekel aan conflicten en confrontaties. Dat vind ik zo zonde van mijn tijd.
Ja, maar hoeft ook niet.
Nee.
Hoe voorkom jij conflicten? Zeker in de politiek dan.
Dat is heel makkelijk. Althans, het is niet makkelijk om ze te voorkomen. Maar het antwoord op die vraag is heel makkelijk. Humor.
Ja?
Ja, slechte grappen. Doen het altijd goed. Doen het echt altijd goed.
Ja.
Gewoon even die angel eraf, even een ventiel lopen. Ja. Even met z'n allen weer, relativeren.
En dat relativeren, hè? Wat aan humor. Zorgt dat voor de verbinding? Het is geen open vraag, dit. Het is een heel sturende, gesloten vraag.
Ik weet niet of dat voor de verbinding. Want ik denk niet dat alleen maar die twee dingen zorgen voor verbinding.
Hmm.
En vooral in de politiek. Mijn vader zei dat, mijn moeder zei dat volgens mij vroeger. Toen ik mijn rijbewijs wilde halen, zei ze, ja, ga dan maar gewoon lessen. We gaan niet met onze auto oefenen, want alles wat we je dan leren, moet je eerst afleren. Ja. En dan pas, zeg maar, dus dan betaal je extra voor je rijlessen om dingen af te leren. Terwijl als we het niet doen, dan kan je gelijk beginnen. Dat is in de politiek natuurlijk ook zo, hè. Dus je zit vaak aan tafel waarbij de verbinding er niet is of nog niet is. Dus je moet vanuit een heel ander aanvliegroute gaan komen waarbij humor niet per definitie het eerste is wat je inzet.
Nee.
Eerst moeten mensen tot elkaar komen. Dat gaat over belangen, dat gaat over eerlijkheid, dat gaat over een open gesprek. Maar ergens in al die gesprekken wordt het moeilijk, wordt het lastig, wordt het pijnlijk.
Het zijn verschillende belangen.
Iedereen is voor wereldvrede.
Ja. Ja, maar wel mijn wereldvrede.
Ja. Ja, daar kun je ook helemaal niet tegen zijn. Ja. Maar als het om de uitbouw van de buurman gaat, zeg maar, dan denken we daar toch echt anders
ja,
over.
Ja, iets dichterbij, ja.
Maar als je gaandeweg die spanning, zeg maar, de gave hebt om met, nou ja, met het gesprek, met de inhoud te spelen, klinkt wat negatief, maar om daar mee te bewegen, ja, dan kom je in situaties waarbij je soms gewoon in staat bent vanuit die positie om het ventiel open te draaien en iedereen rond te laten kijken en te denken, ja, wat is er nou eigenlijk echt belangrijk in het leven?
Ja, dat is zo. Dat klopt. Maar op dat moment denken heel veel mensen toch echt anders. Het gaat toch om eigen belang, carrière, om iets wat je meekrijgt. En als we op de lange termijn kijken, Daan, je hebt heel erg je best gedaan. Maar over 100 jaar zeggen ze ook, wie was wethouder Kwaars?
Zeker.
En zo werkt
ja.
het. Ja. Nou zitten we op een university for applied science. Je kunt heel veel studies doen.
Ja.
Maar waar leer je politiek?
Waar ja, jij, dus, hoe heb jij het weet je, ik denk dat iedereen politiek leert.
Wat is voor jou politiek?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Want bij politiek denk ik dat alle luisteraars ook het gevoel hebben van oké, Tweede Kamer of ministers of wethouders of lokaal. Of
elkaar vliegen afvangen.
Maar de echte politiek zit ook gewoon thuis. Het is een...
Je gaat niet via de voorzitter met je vrouw praten, neem ik aan.
Nee, maar als ik een nieuwe televisie in huis wil, dan komt daar pure politiek bij kijken. Want dan heb ik een belang.
Maar wordt politiek dan bijna synoniem aan onderhandelen?
Nou ja, het is met... Iedereen heeft een belang. En dat breng je in. En dan moet een soort van gemene deler uitkomen. Als ik een televisie wil en mijn vrouw wil een nieuwe stoel, en we kunnen niet allebei doen, ja, dan ontstaat daar een vorm van politiek. Van argumenten, van belangen, van drang, van dingen willen, van... Met elkaar in gesprek gaan over, oké, maar wat doen we dan eerst en wat doen we dan als tweede? Dat hele proces, ja, weer pak het op en leg het op een gebiedsontwikkeling van de stad.
Ja.
Het proces is hetzelfde. De belangen zijn groter, de financiën zijn breder, het gaat over meer dingen. Maar het spel is hetzelfde. En daarom vind ik politiek als spel vind ik supermooi. Spelletje heeft een negatieve.
Ja.
Maar politiek is een spel.
Ja.
Moet je spelen met elkaar, net zoals Monopoly of Ganzenbord. Kan je plezier van hebben.
You win a few, you lose a few.
Ja.
Kijk, nou kan ik zeggen, koop een televisiestoel. Maar dan heb jij nog steeds niet...
Geen nieuwe televisie.
Kun je niet kijken.
Nee.
Maar ik vind onderhandelen ook een prachtig spel, eigenlijk. Maar je kunt kijken naar een situatie die je wil bereiken. Je kunt kijken naar wat zit eronder en proberen dat bij elkaar te brengen.
Ja, en je kan ook, zeg maar, verder kijken dan in dit voorbeeld met de televisie op de stoel. Je moet mensen ook iets gunnen. En ik denk dat we daar in de politiek nog wel iets van kunnen leren. Maar als je soms zegt van, nou, doe jij maar eerst, dan kan je er bijna donder op zeggen dat je daarna altijd iets terugkrijgt, wat meer is dan dat je in eerste instantie had gehad.
Ja, dat is vaak. En ik ben ook heel benieuwd dat minderheidskabinet dat we nu hebben, zou dit zomaar eens kunnen zijn. En Denemarken doen ze al eeuwen, hè?
Ja. Ja, maar uiteindelijk, en dat is bij mij thuis, dat is bij jou thuis, maar dat is ook gewoon in een kabinet, uiteindelijk gaat het om mensen.
Ja, dat.
Ben jij bereid om met elkaar dat gesprek aan te gaan?
Ja.
En dat is voor de derde keer dat ik mijn vader citeer, maar daarna stop ik daar wel mee, denk ik.
Ja, we zijn
maar mijn vader zei altijd, toen ik de politiek in ging, zei hij, Daantje, je hebt twee oren en één mond en die verhouding moet ze ook gebruiken.
Dat is wel een wijze les. Dat is een wijze les.
En in een podcast waar ik 80% aan het woord ben, is dat niet de beste zin. Nee. Maar in de politiek is het luisteren naar mensen veel belangrijker dan het vinden van iets.
Je hebt twee oren en één mond. Hè?
Ja.
Ik vind dat jij een wijze vader hebt gehad, Daan.
Ja. En ik heb niet alles onthouden van hem, maar deze drie dingen
wel. Dat is ons lot als vaders ook en ook onze vader. Ja. Nou ga je dadelijk kwartiermaker zijn, hè? En iedereen wil natuurlijk dat het parcours door zijn of haar dorp gaat.
Ja.
Om maar één van de dingen te noemen. Hoe ga je daarmee aan de bak?
Nou ja, het is,
mag je daar of wil je daar al iets van denken?
Een kleine correctie op wat je zei, hè? Want in de introductie hadden we het over het WK, maar het gaat over het EK wielrennen 2028.
Oh, ja.
Het gaat over tijdrijden, de wegwedstrijd. Meerdere onderdelen van dat EK maakt ook deel uit van een groter event, Dutch Cycling Festival, de KNWU, Nederlandse Wielerunie. Bestaat 2028 100 jaar.
Oh ja.
Dus dat willen ze graag vieren. En in dit geval is het... je brengt het als zijnde dat ik overal langs mag om onthaald te worden als een soort van held.
Ja.
Maar ik heb ook als wethouder met de Vuelta gehad in Breda, Utrecht, Den Bosch. West-Brabant derde etappe was echt super tof. Maar het is niet zo dat je alleen maar plezier kon brengen. Want de wegen moeten ook een dag afgesloten worden. De verkeersregelaars moeten ook allemaal betaald worden.
Ja.
Die vluchtheuvel die er ligt, die moet er toch echt uit voor 1.000 euro's. Als je op een finishstreep afkomt met 70 km/u.
Ja, dat is niet fijn. Nee.
Het aantal uren om het te organiseren van een ambtelijk apparaat, van ambtenaren, die moet ook allemaal betaald worden.
Dus niet iedereen is er blij mee.
Dus, nou ja, uiteindelijk is het een optelsom en hoort... de uitkomsten maar positief te zijn. Maar als je in deze fase langs gaat, ja, dan ontstaan er, en ik vind dat mooi, ontstaan er ook problemen. En grote gemeentes zoals Breda, Tilburg, die kunnen echt nog wel flexibel zijn in, hebben we nog een paar uur over of niet. Maar als je naar de wat kleinere gemeentes gaat, waarbij iedereen gewoon een jaar werkplan maakt en gewoon zegt van, hé, luister eens, ik werk 32 of 40 uur per week en dit ga ik daarvoor doen dit jaar. En je komt daar binnen en je zegt, nou, je moet nog ergens maar 150 uur vinden, want er moet nog iets georganiseerd worden. Ja, dat is best een vraag.
Ja, wat laat je gaan vallen, hè?
En dan is het wel leuk, en dat vind ik vooral heel leuk aan deze rol. Ik, door de Vuelta, door de ASO, door de UCI, zeg maar, echt wel inzage heb gekregen, nog steeds krijgen over hoe werkt die wielerwereld nu. Mm. Dat zijn nu belangen. Maar als... voormalig wethouder, zeg maar, twee jaar later, ook in staat ben om bestuurders op te bellen. En dat ik dan weet dat ze opnemen.
Ja.
En die combinatie is voor deze rol natuurlijk goud. Want uiteindelijk moeten er wel beslissingen genomen gaan worden richting, wat is het, september, oktober. En dan moet je met elkaar in contact zijn. En stap 1 is, kan jij en ben jij in staat om met mensen in contact te komen? Nou, door die achtergronden ben ik dat. En vind ik dat superleuk. En dat zijn heel veel problemen. Ik ben er heel hard over aan nadenken op dit moment. Maar dat vind ik leuk. Die oplossingen komen wel.
Waar lig jij wakker van? Ik hoor je zo... Je vindt alles hoe moeilijker, hoe beter.
Oh, Peter, ik slaap echt heel goed. Echt waar. Ja.
Liggen
ja, ja, ja. Nee. Ik weet niet of jij dat hebt, zeg maar. Of jij je slaap bijhoudt via Fitbit.
Nee, ik heb zo'n ander ding, maar ja.
Ja, nou, dat doe ik dus ook, zeg maar. En dan kijk je elke ochtend naar. Elke ochtend is... Ja. Het in slaap vallen bij mij is rood. Omdat ik gewoon binnen 30 seconden weg ben.
Ja.
Ja.
Jij ligt niet. Laten we dan, als metafoor nemen.
Nee.
Van welke dilemma's lig je wakker?
Ja,
niet dat het moet, hè? Als je zegt, nou eigenlijk niet.
Nee, letterlijk lig ik sowieso niet snel wakker. Eigenlijk niet.
Je hebt zo'n knopje in je oren, dan klik je op en je gaat liggen en je bent weg.
Ja, nou ja, eigenlijk wel. Als ik een bed zie, dan... ik wou zeggen snurk ik, maar ik hoop niet dat ik dat doe.
Nou, heb je ook apps voor, by the way?
Ja, heb je ook apps voor, om dat te zien. Waar lig ik wakker van? Nou ja, weet je, zoals iedereen, hè, maar thuisgrond, gezin, noem maar op. Als daar iets niet fijn gaat, lig ik daar wakker van. Ja. Als het gaat om werk, dan kan ik me niet, ook na 20 jaar raad of 6 jaar wethouderschap, niet heugen dat ik een keer echt letterlijk wakker gelegen heb van een issue op mijn werk.
Nee. Maar heb je moeilijke, zijn er dilemma's die je moeilijk vindt?
Tuurlijk. Er zijn alleen maar dilemma's.
Die vind je leuk.
Nu, in deze rol is het meer innovatief. Mm. Zoeken we naar oplossingen voor problemen die buiten de lijntjes zijn. Mm. In mijn vorige rol als wethouder... het is geen vrijheid, blijheid, hè? Dus alle problemen die daar zijn, die zijn ingewikkeld. Waarom? Ja. Je hebt een stadskantoor, daar werken duizenden mensen. Die hebben met elkaar zeg maar, allemaal opleidingen gevolgd. Zijn slimme mensen. Die zijn echt in staat om problemen op te lossen. Ja. En die lopen eigenlijk maar op twee momenten bij een bestuurder binnen. Eén is, zou u iets willen zeggen, openen of speechen? Nou, voor het gemak, 20-80 regel, dat is 20% ja. van de tijd. Ja. 80% van de tijd komen ze aan je tafel zitten en zeggen ze, nou, we hebben er met 2000 man over nagedacht. Ja. Wij weten het niet meer, zeg het maar. Je kan dit, dit en dit.
En wat doe jij dan?
Het gesprek aangaan.
Ja, je moet een besluit nemen dan. Hè?
Zeker, maar dat is een oud collega raadslid van mij. Die heeft op haar sterfbed nog een wijze zin tegen mij gezegd. En die zei, Daan, ik weet niet waar jij gaat komen in de politiek. Maar neem van mij aan, je hebt altijd nog 5 minuten om ergens over na te denken. En dat is zo. Mm. Dat is echt zo. Dus ga nog een keer in gesprek. Begrijp nog een keer wat het probleem is. En soms moet je gewoon zeggen, ik sta erachter en ik kan het ook uitleggen. En dan neem je die beslissing. En dan fiets je op donderdag naar een gemeenteraad of naar waar jij die beslissing uit moet gaan leggen. En dan ga je het uitleggen. En altijd, Peter, altijd mensen mee eens en mee oneens.
Dat is
zo.
Dat is.
Dus ja, welke beslissing je ook neemt, hij is nooit fout op het moment dat je hem neemt.
Ik heb ooit... Ja en nee. Ik heb...
dan doe je het bewust.
Ik heb ooit geleerd, liever een fout besluit dan geen besluit. Hè. Dan kunnen we een bepaalde kant op.
Dat is ook een besluit, want dat doet de tijd zijn werk.
Ja. Ja. Maar wat ik dan... Ik heb ooit erover nagedacht om te promoveren op besluit te nemen. En toen had ik al het idee van, ja, het lijkt allemaal zo rationeel, maar een groot deel is helemaal niet rationeel.
Nee.
En toen kwam meneer Kahneman met zijn bekende boek Thinking Fast and Slow, dus toen hoefde het helemaal niet meer.
Ja.
Maar jij krijgt 3 voorstellen en ik weet zeker dat luisteraars dit een van de meest interessante onderwerpen vinden. Hoe neem je dan een besluit van 3 voorstellen waar slimme mensen over hebben nagedacht en jij bent... Echt een slimme man, maar om nou te zeggen, je bent de uberslimme in de wereld. Ik gun het je.
Nee. Maar mijn vriend is Klaas Dijkhoff, dat is de slimste mens. Hè. Daar niet overheen.
Ja, nee. Dus, nou, is er niet altijd, dus nee. Daar moet jij. Maar hoe doe je het dan? Gewoon echt in de handleiding van Daan Kwaars, die gaan we nu poneren van beste luisteraar, doe het zo.
Ja, ik denk dat...
Degene met het beste argument?
Nee. Het is een optelsom van heel veel dingen. Waarbij de persoon Daan Kwaars nogal van invloed is. Hè? Want Daan Kwaars kan andere beslissingen nemen dan Peter Geurts.
Ja.
Op hetzelfde dossier
ook.
Trouwens. Hè?
Maar goed ook.
Het gaat over de kwaliteit van de stukken die je voor je krijgt. Dus welke 3 zijn het en wat zijn de argumenten die daarbij horen. Mm-hmm. En uiteindelijk, als daar geen uitsluitsel over is, dan is het gewoon je gevoel. En wat ik net zei, daar zijn geen KPI's voor. Nee. Dan kies je dat wat je het beste uit kan leggen.
Ik heb me daar natuurlijk in verdiept in dat onderwerp ooit en nog steeds. En dat gebeurt ook op onbewust niveau heel veel. Hè. Daar worden heel vaak...
Veel meer dan op bewust niveau,
ja.
Denk ik.
Ja. En daar zie je patronen die je niet meteen kunt benoemen, maar het voelt zo... Ik weet nog, Daan, kun jij dat herinneren? We hebben ooit een keer een tweedaagse gehad. En na afloop zei jij, ik weet dat ik iets heb geleerd, maar ik weet niet wat ik heb geleerd.
Ja.
En naar de hand komt dat dan eigenlijk.
Ja.
Is dit zo'n voorbeeld?
Ja. Het is wel mooi, want we zaten net voor deze podcast ook even in een gesprekje. Hè? Volgens mij zei jij toen iets moois. Als ik dat toen had geweten.
Ja.
Zo ken ik er nog 24.
Ja,
maar dat is natuurlijk wel zo.
Ja.
Voortschrijdend inzicht, aldoende lid. Gooi de tegeltjes er maar in. Hè?
Ja. En die tegeltjes zijn niet voor niks. Hè?
Die zijn er ook niet voor niks. Nee. Dus achteraf terugkijken en je eigen reflectie op wat je gedaan hebt. Zeg maar, dat vind ik, dat moet iedereen altijd doen. Maar soms moet je ook gewoon beslissen.
Hoe heb jij voor jezelf die reflectie ingericht? Hoe doe jij dat?
Ja, daar is geen moment of structuur of format voor. Soms doe ik dat... Nou ja, waar dat voor mij echt wel gebeurt is 's ochtends vroeg. Hè? Als ik ga racefietsen, uurtje, lekker fietsen, laat ik alles vallen, word ik wakker... Ja. Nog niet ontbeten. En de ene keer denk ik heel hard na. En de andere keer denk ik na 29 kilometer. Heb ik zo gehad.
Ja.
En soms is het gewoon op het moment dat ik naar de Breda University fiets of naar de Grote Kerk of dat ik ergens ben en ineens denk, hé, wacht even. Hmm. Hoe heb ik dat toen gedaan? Kan ik dat nu nog, wat deed ik toen niet goed? Soortgelijke beslissingen die langskomen. Ik heb geen structuur, geen vaste structuur in de reflectiemethodiek.
Heb jij mensen die jou reflecteren?
Zeker, ja.
Heb je dat georganiseerd?
Ja, ik moet heel leuk zeggen dat nu is het wat minder. Maar toen ik wethouder was, en vooral toen ik wethouder werd, 6 jaar lang heb ik 3-tal mensen om mij heen gehad. Met wie ik af en toe belde of gewoon een dilemma voorlegde. Dat ik dacht, ja, maar hier kom ik niet uit. Mm-hmm. Er waren mensen die zelfbestuurder waren, die in de media hadden gezeten. Iemand die op de inhoud heel goed was. En die kon ik gewoon bellen en dan legde ik het neer. En dan belde ik ze alle 3. En uiteindelijk was mijn conclusie dit.
Je had een soort denktankje om je heen. Of ja, spiegelgroepje.
Ja.
Ja, ik vind dat op zich ook heel goed, want je hebt ook kracht. Nee, nou ja, laat ik het zo zeggen. Je moet ook zelfvertrouwen hebben, hè, om kwetsbaar te kunnen zijn en te zeggen, ik weet het even niet. Niet iedereen kan dat.
Ik moet heel leuk zeggen dat me dat steeds vaker overkomt in deze ingewikkelde wereld, ja. Dat ik het even niet meer weet.
Ja.
Maar daar kan je natuurlijk wel, misschien is dat ook wel een mooi thema voor een andere podcast of zo, daar. Om dat zo te kunnen doen, moet je wel een vorm van extrovert zijn.
Ja?
Ik denk dat het heel ingewikkeld is als je echt introvert bent, zeg maar. Dat je iedereen op gaat bellen met de vraag, ik weet het even niet.
Ja.
Terwijl er natuurlijk heel veel mensen zijn die eigenschap helemaal niet hebben om extrovert. Mm. Ik heb dat geluk dat ik dat wel ben. En dat ik het super leuk vind om met iedereen te kletsen, mijn info te halen, mijn probleem neer te leggen en over een advies te sparren. Maar niet iedereen kan dat.
Nee.
Daarom is ook niet iedereen, denk ik, geschikt als politicus of als voetballer of als docent of als wat dan ook.
Nee.
Doe wat je leuk vindt.
Ja, en toch wil ik dit even nuanceren, want daarmee zeg je, alleen de extroverten, die kunnen goede besluiten nemen.
Nee, dat zei ik niet.
Aha.
Ik zei dat de extroverten wat makkelijker anderen kunnen toetsen wat die ervan vinden.
Ja. Dat is het.
Ik zei niks over kwaliteit van het besluit.
Nee, goed.
Nee.
Want
wij werken vanuit LCB ook samen met universiteiten. Daar werken echt hele slimme mensen.
Je hebt heel echt introverte mensen tegen.
Introverte mensen die gaan 's ochtends een kamertje in en die gaan 's avonds een kamertje uit. Hebben eigenlijk niet zo heel veel contact gehad en na 25 jaar krijgen ze wel of geen Nobelprijs.
Ja.
Maar de beslissingen die ze nemen, die zijn echt wel kwalitatief goed.
Dus daar zijn het er wel over eens dat je moet leren communiceren en praten. En voor extravert is het soms makkelijker.
Dat is een mooie dilemma, of een mooi thema. Ik denk dat onze maatschappij zo ingericht is dat extroverte mensen het misschien wel makkelijker vinden dan introverte mensen. Ja,
ik heb ook geleerd dat introverte mensen langer nadenken en eerder to the point komen.
Zeker. Sterker nog, misschien wel een beter besluit nemen.
Ja.
De ene keer wel, de andere keer niet. Hè? Want er is geen generale.
Ja.
Dat is zo. Alleen, je ziet dat onze maatschappij wel ingericht is op dat als jij lekker kan praten, dan ben je al een heel eind.
Ja. We hebben niet voor niks heel veel praatprogramma's en weinig zwijgprogramma's op tv.
Ja.
Ja. Als jij dit zo zegt, hè, zijn er momenten dat het voor jou spannend was?
Spannend. Wat bedoel je met spannend?
Spannend dat het besluit wat je nam zou zomaar eens heel veel impact kunnen hebben op langere termijn.
Ja, ik zit even na te denken, maar welk besluit dat dan zou zijn. Ik heb wel een aantal besluiten genomen waarbij recht of onrecht op tafel kwam. Daar vond ik wel echt iets van. Dus als je met mensen een heel proces had doorlopen, met elkaar afspraak had gemaakt en dat ze dan naar de rechter gaan omdat ze het niet eens zijn met de afspraak die ze zelf gemaakt hebben.
Ja.
Dat is best ingewikkeld, vind ik. Hè? Want had dat dan meteen gedaan, dat had mij ook een verre week geschild. Daar vind ik intrinsiek iets van. Moeilijke besluiten die... Nou ja, maar ik denk dat het in de politiek ook een rol die ik had altijd wel weer zo was dat dat besluit kon wel weer aangepast worden of zo. Die relaxedheid had ik wel. Ja. Er wordt niks voor de eeuwigheid besloten.
Niks is voor eeuwig.
Weet je, lekker praktisch. We kunnen morgen in Eindhoven de belasting verhogen. We kunnen overmorgen in Eindhoven de belasting weer verlagen. Ja. Ja. En vooral in een democratie is het vrij overzichtelijk. Ja. Ja. De 11+1.
Nou, ik denk
dus
ook,
nee.
Nou, ik denk ook bij jou als je het zegt over recht en onrecht. Er zijn dingen die kloppen wettelijk, maar dat wil niet zeggen dat het ook rechtvaardig is.
Zeker.
En daar zul je ook tegenaan zijn gelopen.
Ja. Maar ook, kijk, onze democratie. Mensen zeggen wel eens, het is de beste van de slechte oplossingen.
Ja.
Is natuurlijk ook zo, want er met z'n allen maar per definitie van uitgaan dat als je de helft bij elkaar krijgt, dat dan een goed besluit is. Mm. Ja, dat is natuurlijk ook niet waar.
Nee.
Dus soms is dat wel ingewikkeld. En zelfs bij recht kan je af en toe afvragen, is het dan inderdaad rechtvaardig of moeten we de regel die daarover gaat misschien wel aan gaan passen?
Ja.
En is natuurlijk ook, de Tweede Kamer is dagelijks bezig met wetgeving die een vorm van deze denkwijze bevat.
Nou ja, en dan zijn
dus
dingen die worden...
ontwikkelproces.
En dingen die worden nu goedgekeurd, die vroeger niet zouden worden, zijn goedgekeurd. En dat is dan sneuvel die mensen toen. En daar staat de media natuurlijk ook vol van. Wat jij beschrijft, Daan, vind ik wel een heel duidelijk onderdeel van leiderschap. Het leiderschap waarbij je de besluiten neemt. Hoe zou jij jouw leiderschap willen omschrijven? En dan hoef ik geen zelfstandig naamwoord. Die vraag kan ook weer te ruim zijn.
Nee. Ik zit erover na te denken. Ik denk dat in wat ik graag zou willen, dat mensen over mij zeggen, even los van of ik dat dan goed doe, is dat als wethouder is dat niet normaal mogelijk, maar hier als directeur denk ik wel, is dat mensen zelf de besluiten nemen. Dat ze de context hebben en het vertrouwen en de veiligheid om dat te doen. Dus dat je als leider eigenlijk maar faciliterend bent.
Ja. Club... Dat typeert jouw stijl.
De club die ik nu heb, daarvan zeg ik ook altijd. Ja, weet je, als het een succes wordt, dan is het voor jou. Als er shit ontstaat, bel me even en dan los ik het voor je op.
Ben jij het hitteschild?
Ja. Ja, ik weet niet of het het goede woord is, maar in jouw uitspraak hitteschild.
Ja, zo van, ik vind dat zelf ook een heel belangrijke, want daarmee creëer je ook weer de veiligheid dat mensen fouten durven maken.
Ja, maar en dat is vooral de rol, vind ik, in de politiek.
Waarbij politiek even heel ruim moet worden gezien.
Dus iets nieuws in de politiek, dan mag je fouten maken. Ja. Als het gaat om het legen van afvalcontainers, moet 100% goed gaan. Zo simpel werkt het ook, hè?
Ja, maar Bram moet wel een item hebben in omroep Brabant, hè? Maar daarna moet het wel geregeld zijn.
Dus daarna moet het wel geregeld zijn, hè? En er zijn onderdelen waar dingen gewoon echt goed moeten gaan.
Mm-hmm.
Maar ik zit nu ook op een plek waarvan ik al heb gezegd, ik vind gewoon dat jullie minimaal 30% van wat we hier doen moet fout gaan.
Ja.
Want anders leren wij niks.
Ja.
En dat is wel...
Durft iedereen dat ook?
Inmiddels wel. Ik moet ook eerlijk zeggen dat daar selecteer je de mensen ook op. Hè? Dus als je van tevoren al ziet, nou, die durft daar niet, dan wordt dat toch een ander sollicitatiegesprek dan bij iemand die dat wel doet.
Ja.
Maar ik vind het heel belangrijk. En als ze die fout maken, ben ik er.
Mm-hmm.
Maar als zij 100% dingen goed doen, dan hebben wij geen innovatie.
Nee.
Dan doen we misschien iets efficiënter of sneller of beter. Zo. Maar dan is het niet anders.
Alleen op de post-its zijn uitgevonden omdat de lijm niet goed plakt. En dus daar kan ook heel van.
Ja.
Heel veel door ontstaan. Deze stijl, hè, daar komt een groot deel van uit jezelf. Daar kom ik nog op terug. Hè? Want dit gaat echt richting persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling. Heb jij leiderschap waarvan je zegt, nou, die vond ik zo inspirerend, die hebben mij echt iets gebracht?
Ja, de afslag die je dan heel snel neemt, maar is de grote namen, om het zo maar te zeggen.
Je kan. Kan ook je vader zijn, hè? Maar voor de vierde keer, maar goed.
Ja. Nou, ik zou hem zo kunnen noemen, maar... Ik zit even na te denken of ik iemand heb waarvan ik denk... geef me even de ruimte om gaandeweg het gesprek erover na te denken. Kom ik er zo op terug.
Je had het over Klaas.
Klaas Koud. Ja, sneller denken. Misschien via Klaas. Hè. Mooi hoe dat dan in mijn hoofd werkt. Wim van der Donk.
Ja, daar heb je mee. De commissaris. Ja,
Wim van der Donk was commissaris van de Koning.
Ja, rector.
Wim is iemand die ik heel hoog heb zitten om een aantal redenen. Eén is, je kan een heel hoog IQ hebben. Ja. Maar de mooiste mensen op deze aardbol zijn de mensen waarbij IQ en EQ in evenwicht zijn. Dus hoe hoger je IQ, hoe hoger je EQ moet zijn. En Wim is een van de mensen met een ongelooflijk hoog IQ, maar ook EQ. Die kan je zo op een verjaardagsfeestje neerzetten.
Hmm. Ook sociaal quotient.
Ja. Ja. Koning van de one-liners. We hebben een nieuwe visie bij LCB geschreven over logistiek.
Hmm.
Waarbij Wim de eigenaar is van de titel. Dat is namelijk van diesel naar data.
Ja, dat is wel gaaf.
Goud.
Ja.
Goud schudt hij zo uit zijn mouw. Snelle denker.
Ja.
En misschien dat de volgende wel meer zegt over mij dan over hem. Maar ik heb 6 jaar voor hem gewerkt. Ja. Ik heb me 6 jaar elke dag voorbereid. En ik werd 6 jaar alle hoeken van de kamer opgestuurd. Ja. En dat vind ik knap als iemand dat kan.
Ja.
Niet omdat ik het ben.
Ja.
Maar dan ben je gewoon... Ja. En hij kon moeilijke dingen. Hij zei altijd, en dat vond ik heel mooi. Wij zijn in Nederland in staat om makkelijke dingen heel moeilijk te maken.
Mm.
Maar het is echt een kunst om moeilijke dingen makkelijk uit te maken.
Ja.
En Wim kon dat. Wim reed dan naar een burgemeestersbenoeming. En dan ging hij een profiel ophalen voor de nieuwe burgemeester. En dan zei hij, ja, weet je, eigenlijk is het heel simpel. Hè? Ze willen of dezelfde, of ze willen een andere. Moeilijk is het niet. En natuurlijk hebben we allerlei eisen aangesteld.
Het is waar.
Maar het is waar. Ja. En als je van dat denkniveau nu Rector Magnificus Universiteit van Tilburg tot zo'n uitleg kan komen, ja, dan ben ik daar absoluut door geïnspireerd.
Wat heb je van hem geleerd? Is dat dit stuk?
Ja, probeer dingen gewoon makkelijk uit te leggen. Om tot oplossingen te komen. En soms zijn dingen niet makkelijk, Peter. Soms zijn ze gewoon echt niet...
Om te voorkomen dat het gebagatelliseerd wordt, bedoel je?
Ja. Ja. Maar knip het dan op in stukjes.
Wat doe jij in zo'n geval als het niet makkelijk is? Wat kost je dat iets?
Kost je dat iets?
Ik zie er een politicus voor me zitten die ik niet op veel ego kan betrappen.
Is dat een compliment?
Ja, vind ik wel. Want ja. jij zei in het begin van het verhaal,
ja.
ik ga voor het maatschappelijk belang.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat je geen ego moet hebben in de zin van, ja, je moet ook ergens voor staan, hè. Maar jouw eigen belang heb ik nog niet en geen enkel verhaal voor het algemeen belang horen komen.
Nee, maar dat heb ik ook helemaal niet. Vind ik ook helemaal niet relevant.
Ja.
Zeg maar ook
ja.
Zeg maar privé niet. Zeg maar, ik vind dat wel...
Ja.
Het zit in mij en er zijn heel veel mensen die daar hebben. Hè, dus maakt het vooral niet te bijzonder.
Hmm. Maar in de politiek.
In de politieke wereld...
Ja, kijk op Insta of NOS of RTL of welke talkshow ook.
Ja. Nou, kijk, dat typeert mij wel. Laat me dan van mezelf, en dat is misschien wel een van de meest impactvolle beslissingen in mijn leven geweest als het gaat om de politiek.
Mm-hmm.
Politici kunnen op 2 momenten weg. Namelijk te vroeg.
Te laat.
En te laat. En ik durf er geen percentage aan te hangen.
Ja, sommigen gaan te
maar
laat.
Maar er zijn wel heel veel politici die te laat gaan.
Ja. Ja.
Om verschillende redenen.
Ja.
En ik heb gedacht, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil niet te laat weg.
Ben je op je top
weggegaan?
Dat is het alternatief.
Dat is een beetje het nadeel dat als je weggaat, dan weet je nooit of dat je top was. Want misschien had je het nog in beter, 2 jaar naar een hoger niveau kunnen tillen. Hè? Dus dat weet je niet of dat je top was.
Nee.
Ik heb in ieder geval niet het TL-licht uitgedaan in de kroeg om 4 uur 's nachts.
Nee.
Dan niet. Nee. Althans, normaal doe ik dat wel.
Ja, maar niet in je functie.
Maar bij deze beslissing niet. En dat is ook... Dat ik denk, ja, dat is geen eigen belang. Dat is gewoon, het is goed zo.
En jij ging op een gegeven moment weg. Is er nog iets waarvan je zegt, terugkijkend, had ik toch nog even willen blijven? Of,
Nee.
Is er iets wat je anders had willen doen?
Nou ja, weet je, als je weggaat en of het nou dat moment was, of 2 jaar later of 2 jaar eerder, er liggen altijd dossiers waar je denkt, oh ja, die zijn niet af.
Mm.
Die heb ik naar eer en geweten toegelicht aan mijn opvolger en overgedragen. Mm. In mijn beleving had ik de grote dossiers die niet fijn waren opgelost.
Ja.
Maar zoals dat overal werkt en terecht, zegt de opvolger altijd, ja, die is van mijn voorganger.
Ja.
En dat hoort ook zo. Dus bij mij is
ook dat
ook
een beetje
zo.
Een spel.
En soms is dat ook lekker handig, heb ik misschien ook wel gedaan af en toe. Iemand anders de schuld geven. Maar nee, dat is niet iets wat ik anders had willen doen. Nee.
Als je nou, als ik je vraag, hè, je hebt maatschappelijk belang gehad. Wat zijn nou drijfveren waarvoor jij ook hier weer komt? Waarbij je met het EK bezig bent. Waarmee je voorzitter van de grote kerk, in de mooiste kerk natuurlijk, hè, voor jou in Nederland.
Wereld,
sorry, ja. Mijn excuses. Er is de doop niks bij in Milaan. Maar wat zijn nou echt drijfveren waarvoor jij zegt, ja, daarvoor sta ik op, ondanks je fietsje?
Ja. Nou, weet je dat die eigenlijk niet eens per se op inhoud zijn of richtinggevend. Er is één die ik echt heel belangrijk vind. En onlangs heb ik aan mijn team, want we hebben hier een enorme prestatie neergezet, heb ik een gouden medaille gegeven. Omdat ik heb ooit mijn zoon bij het schoolvoetbaltoernooi een medaille uit mogen reiken.
Mm.
En heel eerlijk, Peter, hoe lang is het nou geleden dat jij van iemand een gouden medaille hebt gehad?
Ik heb er nooit een gehad.
Nee. Neem van mij aan, als je hem krijgt, is dat automatisch een goed gevoel. Goud, zilver, brons, maakt niet uit. En in die medaille, ik kan hem je straks laten zien, in die medaille heb ik mijn drijfveer opgeschreven. En mijn drijfveer is, als iemand zegt dat het niet kan, dan begin ik pas met nadenken.
Mm-hmm.
En dat vind ik mooi.
Ja. Dat is echt van de uitdaging.
Ja. Ik wil iets nieuws, ik wil iets anders, ja. Ik wil problemen.
Ik kan je zeggen, in deze tijd vind ik de wicked problems die er zijn, alles hangt samen. Ja, het is, als je deze eigenschap hebt, ja, is natuurlijk fantastisch.
Ja,
of deze drijfveer.
Het moet je ook gegund worden, hè? Want je loopt enorme risico's.
Ja, maar waarom wordt het jou gegund dan? Wat maakt dat jij zo'n gunfactor hebt?
Weet je waarom dat is geen vraag voor mij, denk ik.
Jawel, dat is namelijk een hele moeilijke vraag. Maar het is wel een belangrijke vraag. Want jouw zoon die voetbalt bij NAC, hè?
Ja.
En waar staat hij in het veld trouwens?
Nummer 4, dus centraal links achterin.
Ja. En als hij beter wil worden, moet hij weten wat hij goed kan en dat verbeteren. En nu voel je hem al aankomen. Wat kun jij goed?
Verbinden.
Is dat het? Ja, is hem dat?
Ja, verbinden. En eerlijk zijn.
Dus er zijn mensen die naar deze podcast luisteren met een aantekenboek erbij. Of een whatever, een dingetje. Met mental note. En die willen dingen leren. Wat zou je hun willen vertellen? Zeg je verbinden en eerlijk? Waarschijnlijk ook. Hè, want je bent ook wel zo dat je zegt, doe vooral je eigen ding. Maar wat heeft jou op deze positie nu ook weer gebracht?
Ja, ik zoek even naar hoe concreet. Kijk, wat ik belangrijk vind, dat heb ik al gezegd, die drijfveer. Mm-hmm. En twee, heb gewoon plezier in de dingen die je doet. En niet alleen in je werk, hè, maar een dag chagrijnig zijn is echt zonder weet uit.
Ja.
En ja, daar ben je soms. Ik ook. Ja. Iedereen is dat. Maar
we hadden over dat flesje melk wat je moest maken midden in de nacht als je kinderen hebt.
Daarom.
En slecht slaapt. Ja.
Ja. Maar dan nog eens alles te relativeren. Hè? Dus die relativeringskunst kan je in je voordeel gebruiken.
Ja.
Ik vind, kijk, en dat heb ik vooral in de politiek gemerkt, is dat mensen zijn heel goed in staat om een verhaal te begrijpen.
Ja.
Mensen zijn ook goed in staat tegenwoordig om er iets van te vinden.
Ja.
Maar als
jammer
jij,
genoeg.
Maar als jij gewoon zegt, ik had het evenementenbeleid en dan had ik, zeg maar, bewoners.
Mm-hmm.
En ik had de groenclubs. En ik had de organisatoren. En ik had de bezoekers.
Mm.
En ik had buitenruimte. En ik had de gemeente. En ik had veiligheid. Iedereen aan tafel. En bij iedereen heb ik gevraagd, oké, je mag 10 dingen noemen die ik in het nieuwe beleid opschrijf. Heb iedereen gedaan. Echt geen probleem. Zeg maar, jullie snappen allemaal dat dit er niet in komt. Zeg, je moet er nu 4 laten vallen. Allemaal.
Ja.
Zeg, ik ga er 6 voor je regelen. Welke 6? En alleen zo'n gesprek al, eerlijkheid, levert op dat ze denken, ja, dit wordt wel, ja, nu moeten we wel met elkaar in gesprek. Dat vind ik mooi om te doen.
Ja, dat snap ik.
En dan verbind je, maar dan begeleid je ook gesprekken. Ja, ik denk dat jij het herkent.
Ja, zeker. En je kunt ze ook iets geven, hè?
Ja.
En je gaat geen gouden bergen beloven.
Nee.
Zijn er in die carrière... Het
is trouwens heel makkelijk, hè, om gouden bergen te beloven. Het is veel moeilijker om te zeggen dat die niet bestaat.
Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. En naar de rand anderen de schuld geven waarom het niet gelukt is, hè? Stekker eruit trekken. Nou ja. Zijn er momenten geweest in jouw werk die bepalend zijn voor jou, die iets met jou gedaan hebben?
Ja. Ja, dat, volgens mij heb ik daar iets over gezegd. Dus namelijk dat ik... er was een moment dat ik met mensen om een tafel had gezeten. Ik probeer dat even neutraal te houden, om zo maar te zeggen. En afspraak had gemaakt over een evenement dat georganiseerd zou mogen worden. We waren het met z'n allen over eens dat onder die voorwaarden dat evenement op die plek mocht plaatsvinden. Dus wij hadden toestemming gegeven, ik als wethouder of de burgemeester in de vergunning. En op het moment dat dat gebeurt, zet een van de mensen met wie we overeenstemming hadden een andere pet op. Dus die werd van voorzitter van de ene club, werd die voorzitter van de andere club, waar die trouwens ook was, hè. Hij was van allebei voorzitter. Maar hij zette even zijn pet om en vanuit die nieuwe rol ging hij gerechtelijk bezwaar maken tegen de beslissing die de gemeente had gemaakt. Toen voelde ik mij, los van dat wettelijk en juridisch gezien gewoon kan, hè. Daar is helemaal niks mis mee om dat te doen.
Nee.
Maar ik voelde mij zelf enorm geraakt. Want ik zat met mijn hart en ziel in het feit dat evenement door mocht gaan en dat we die afspraak hadden gemaakt. Dat was rete ingewikkeld. En toen werd ik gewoon, ja, voor mijn gevoel echt geraakt. En dat is de enige keer dat ik me 2 uur als wethouder, 2 uur in mijn kamer heb opgesloten en heb gezegd, ik wil gewoon even niemand zien. Ik wil gewoon naar buiten kijken en nadenken over wat de fuck hier nou gebeurd is.
Alsof
een hoe kan mij dit overkomen?
Ja. Had je mensen in je rug gevoel?
Nou, nee, niet in mijn rug. Want dat vind ik, nee, in mijn buik denk ik. Ja.
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 En het heeft je geraakt. Heeft het je ook veranderd op een bepaalde manier?
Zeker. Want je moet kijken, dat is natuurlijk wel wat ik zie in de politiek. Is dat misschien nog wel. Nou, ik denk dat het overal wel zo is. Aldoende leert men.
Ja. Kun je leren? Er zijn mensen die leren nergens van.
Nee, dat is waar. Maar ik denk dat er genoeg situaties zijn waarbij je dan misschien ontkent dat je geleerd hebt. Maar dat je wel degelijk je neus hebt gestoten, om het zo maar te zeggen. Ja, ingewikkeld vind ik dat, zeg maar.
Ben je daardoor dingen anders gaan doen? Voorzichtiger geworden? Ik kan me voorstellen dat...
Maar dat is een beetje de valkuil.
Of minder vertrouwen van mensen. Dadelijk doe ik mijn pet af en dan doe ik ook iets anders. Ik noem maar wat.
Nee, niet minder. Je wordt alerter. En de valkuil is inderdaad dat je terughoudender wordt. Of minder ambitieus. Of alles binnen de lijntjes.
Ja, maar je hebt echt publieke functies gehad.
Ja.
Nog steeds.
Ja, maar heel eerlijk. En nu durf ik dat te zeggen. Ik hoop niet. Maar ik heb altijd gevonden dat als je carnaval viert... dan ben ik een carnavalvierder die daar niet op sinaas doet. Echt niet.
Nee. In ieder geval geen
ik vind heel veel van carnaval en ik vind ook heel veel van hoe mensen dat doen. Maar als je carnaval viert, hoort daar gewoon een biertje bij.
Ja.
En echt Peter, of ik nou wethouder ben of niet, is geen biertje wat ik minder drink.
Ja.
En als u dat niet oké vindt, dan hoor ik dat wel. Maar ik ga me daar niet voor aanpassen.
Nee.
En dat is wel mijn karaktereigenschap. In dat opzicht heb je ook 2 soorten bestuurders. Hè? Of je zit er om iets te realiseren, om iets toe te voegen, om iets te presteren. Of je zit er om niet weggestuurd te worden. En ik ben die eerste. Dus als iets leidt tot wegsturen, omdat ik vond dat dat nodig was, dan had ik wel weggestuurd geworden.
Kijk, dat is natuurlijk altijd een stok kun je vinden om iemand te slaan. Hè?
Ja, maar politici vallen nooit op belangrijke dingen. Er wordt gezocht. Er zitten een hele andere dingen.
Waarom zoeken ze dat dan?
Ja, maar
om iemand om eruit te halen, op iets anders niet gelukt is.
Je bent van 's ochtends 8:30 tot 's avonds 11:30 op pad. Met alleen maar ingewikkelde dingen waar duizenden mensen over nagedacht hebben. Je moet alleen maar beslissingen nemen waar met een beetje geluk minder dan de helft het niet mee eens is. Maar soms zelfs meer dan de helft het niet mee eens is. Je komt in allerlei situaties die rete ingewikkeld zijn. Ja, je doet ook dingen fout. En ook al zijn ze dan misschien in onze analyse niet fout, alle mensen die er iets van vinden, vinden het wel fout.
Ja.
Dus ja, linksom of rechtsom, vanaf dag 1 tot en met de laatste dag, liggen de rekeningen. En die ben je aan het opbouwen. En liggen ze niet links, dan liggen ze wel rechts.
Figuurlijke rekeningen bedoel je?
Je bent maatschappelijk schietschijf. En dat mag, want je doet het met liefde voor de stad. Maar
als je iets zoekt,
dan vind je altijd iets. Bij iedereen.
Hey, je zegt liefde, met liefde voor de stad. Hè. Welke prijs is het je waard? Want dit klinkt als een behoorlijke druk.
Maar dat is het ook. Iedereen in het openbaar bestuur heeft een behoorlijke druk. Mm. Ja.
Hoe ontlaad je die druk? De fiets?
Fietsen, 's ochtends. Ja. Zeker, ben ik toen mee begonnen.
Die drie mensen om je heen?
Drie mensen om je heen.
Buiten boord naar toren.
Ik denk ook, zeg maar, dat je... sommige mensen is iets gegeven... Nou, iedereen is iets gegeven, de vraag is wat. En mij is wel gegeven dat ik goed kan relativeren.
Ja.
Weet je, de eigenschap die ik heb is dat hoe hoger de druk wordt... hoe relaxter mijn lichaam wordt.
Ja.
Dat is een tegengesteld iets.
Ja, ik herken dat.
Dat is heerlijk
in
zo'n functie.
Ik ben ook niet snel in de stress, nee.
Maar dat is heerlijk in zo'n functie. Kom maar op met die druk. Weet je, ik word er alleen maar relaxter van.
Wat is jouw kompas? Is er een kompas wat jou bij dat relativeren houdt? Is er een kompas waarvan je zegt, nou ja, bepaalde setnormen en waarden. Je zei, is mij wat gegeven. Christelijke luisteraars zullen zeggen van, nou, dat komt van God. Is er een kompas wat jou op koers houdt in het werk wat je doet?
Ja, eerlijkheid.
Ja. Ja. En dan heb ik maar mijn best gedaan en ik heb gedaan wat ik kon.
Ja, maar ja. Dan moet je oppassen met dit soort zinnen, want er is misschien altijd wel één iemand als hij dit hoort die dan zegt, vind ik anders.
Dat mag,
maar
hè?
Ik kan me niet herinneren dat ik iets ergens gezegd heb en daarna iets anders gedaan heb.
Ja. Ja. Ja, en dat is vast wel ergens een detail te vinden, maar de grote lijn is duidelijk.
En dat u het daar niet mee eens was?
Ja.
Nou, die kan ik er zo maar heel veel naast elkaar zetten. Maar dat is altijd zo.
Maar hou jij vast... Wanneer hou je... Nou ja, goed. Tuurlijk hou je niet altijd vast aan je eigen mening. Maar wel aan je eigen intentie.
Ja, wel aan je eigen intentie. En als politicus.
Ja.
Maar dat heb ik nu ook wel, dat heb ik wel geleerd. Hè. De kunst is ook om... niet snel een mening te vormen, want dan moet je daar weer helemaal van terugkomen en zo. Probeer eerst eens even alle info te verzamelen. En er is trouwens nog meer info. En nog meer.
Het is nooit genoeg.
Daarom.
Dus een moment, dan moet je besluiten.
Maar je hebt altijd 5 minuten.
Dat was... van die wijle collega. Ja.
Ja.
Jij blijft vrolijk, hè?
Ja.
Is dat de reden waarom dat je dit nummer hebt gekozen? Want we gaan nu naar een nummer.
Ja. Het is misschien ook wel een verlangen.
Ik moet nog even zeggen welk nummer het is.
Oh ja, tuurlijk. Young Again van Hardwell.
Ook een vriend van jou, begrijp ik.
Robert van de Corput was nummer 1 DJ van de wereld. Robert en ik kennen elkaar. Robert zijn ouders en ik kennen elkaar. Breda kent Breda, om het zo maar te kennen zeggen.
Eigenlijk een dorp dus toch.
Maar alles is een dorp, Peter.
Ja, maar Breda vindt zichzelf de stad natuurlijk. Oh nee, dat vindt Den Bosch als stad.
Ja, iedereen vindt dat. Maar uiteindelijk is het ons kent ons.
Ja, en dat is overal zo, dat klopt.
Maar Young Again is een nummer waar bij mij een verlangen wordt aangesproken. Namelijk, ik wil ook jong blijven.
Ja.
Mooie zin in dat nummer is, all we have is fun. Everybody run until the sun goes down.
Ja,
heel mooi is het als je dat toch de hele dag kan doen, joh.
En daar staat ook een zin in. See the child in me.
Ja, en blijft dat ook. Ja. En dat verlangen, zeg maar, dat combineer ik een beetje met de ambitie. Doe de dingen die je leuk vindt. Mm-hmm. Maar niet alleen nu, maar ook die je vroeger leuk vond. Mm-hmm. Ik vind het nog steeds heerlijk om met de kinderen te kleuren. Ja, waar ook zen van.
Ja. Alsof je het moet verantwoorden. Je kunt het ook gewoon leuk vinden.
Hè? Ja. Ja. En doe dat ook gewoon. Ja. Zeg maar, dit nummer ook. Kijk, ik heb heel veel respect voor Robert. Wat hij als DJ heeft gedaan, wat hij nog steeds doet. Die heeft op een gegeven moment ook gezegd. Na de zelfmoord van Tim Bergen. Ja. Ja. Van hé jongens, ik stop er even mee. Ja. En dat is rete ingewikkeld. Hè?
Mooie documentaire vond ik ook.
Supermooie documentaire. Ja. Maar zeg dan maar eens met al die juristen, met al die contracten, met al die financiële belangen, ik stop ermee. Dat is een mega beslissing. Dus ik heb heel veel respect voor hem over hoe hij dat gedaan heeft. En dit is een nummer wat niet veel mensen kennen, denk ik. Hij heeft het wel of je
ik ken het ook niet. Ja.
Nee.
Het is ook niet zo hard.
Maar ik hou er wel van. Energie, lekkere beat. Ja. Goed erop de fiets als de zon schijnt. Mm-hmm. Toffe tekst. En een verlangen wat het in mij oproemt om ook gewoon kind te blijven.
Is hij hier in de spiegel met wat hij doet ook voor jou van blijf dicht bij jezelf?
Ja, spiegel of voorbeeld. Ja. Ja, het is niet omdat hij nou die DJ is of zo, maar omdat hij keuzes maakt waar hij zelf achter staat.
Want er zijn ook mensen die dat niet doen. Ik geloof dat Armin van Buuren, die ging er op een gegeven moment dan onderdoor. Je moet de druk kunnen weerstaan om toch bij... Misschien is het moeilijk... Nee, laat ik het zo zeggen. Het is een beetje catch 22. Van de ene kant denk ik dat je bij jezelf kunt blijven. En daarmee de druk kunt weerstaan. En van de andere kant, door de druk leer je ook bij jezelf te blijven.
Ja.
En een van de twee gaat de bocht uit als het mislukt.
Ja, weet je, en in dit voorbeeld gaat het er niet om of Robert plaatjes kan draaien. Om even plat te zeggen.
Hij had ook iets anders kunnen doen. Hij had ook jouw fietsband kunnen plakken.
Ik heb gisteravond met mijn zoon Champions League zitten kijken. Ja, weet je, het gaat er echt niet om of die jongens nou een bal over 80 meter precies op jouw linkerteen kunnen leggen.
Nee. Waar gaat het wel om dan? Waar gaat het dan wel om?
En ben je bestand tegen al die andere dingen?
Ja.
Dan kan je daarmee omgaan.
Ja.
Wat trek je hier wel aan, wat trek je hier niet aan?
Nou ja, dat zag je met de Olympische Spelen heel mooi. Hè?
Ja.
Het is een kwestie van, kan ik er tegen? Ja, kan ik die druk aan?
Ben ik in staat zo'n Jutta leer dan? En mensen mogen alles van de winnen wat ze willen. Maar als je op dat moment zo'n race neerzet...
Ja, dat is knap hè.
Nou, dat is maar weinig gegeven.
Ja, dat is echt. Ja, iedereen vindt iets.
Ja.
Hartstikke idee.
Ja.
En ik vind het van iedere topsporter hoor. Maar zij is dan onder het vergrootglas waar iedereen wat van vindt.
Ja.
Dan ga er maar aan staan.
En dat vind ik bij sport zo mooi. Hè. Wennemars, die natuurlijk, ondanks dat hij daar zelf niks aan kon doen. Gewoon buiten de prijzen
valt. Hij was zo'n pechvogel.
Ja. Maar hoe ga je daarmee om?
Ja. En toch weer die ja, want kijk,
en dan gewoon wel zeggen, ik rij het nog een keer.
Ja.
Terwijl iedereen zegt, heeft geen zin.
Ja, maar
gewoon zeggen, dat doe ik.
Ja. Ja.
Ja, ik vind dat super knap, dat soort dingen.
Kijk, en hij is dan nog geselecteerd, hè?
Ja.
Zijn er ook die net niet zijn geselecteerd. Ja. En dezelfde trainingsuren, dezelfde offers hebben gebracht. Ja, ik weet je af.
Dus in dat opzicht...
Dus het kan alleen als je er energie van krijgt en bij jezelf blijft.
Als je er plezier van hebt, ja.
En ik vind jou een reden, want jij zei iets heel wijs, denk ik, toen je zei in dat opzicht. Weet je nog wat je wilde zeggen?
Nee.
Oké. Okay. dan stoppen we dit interview, Daan. Maar ook omdat we nu bij de slotvraag komen. Dus dat was sowieso een flauw bruggetje. Ik heb 3 enveloppes. 3, 2, 1. Kies er eentje uit.
Ja, op 1.
Altijd 1.
Ja.
Waarom altijd 1?
Ik ga voor het hoogst haalbare.
Ah, dat is goed.
Ja?
Okay. Ja.
We komen uit een sportgesprek. Ja, dus voor mij is het nu natuurlijk goud, zilver, brons.
Ik ken jou 20 jaar geleden niet zo ambitieus. Was je dat toen toch al?
Nee, misschien zeg je over 20 jaar dat je me nu ook niet op een manier kent die ik over 20 jaar wel ben. Dat dus waar. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat ik altijd wel
die
zoektocht naar...
Ja, dat was toen al.
Ja.
Oké, de vraag.
Als je terugkijkt op je carrière, wat had je eerder willen weten? Met andere woorden, wat wil je meegeven aan mensen die jouw positie ambiëren? Als je terugkijkt. En welke positie bedoel je dan? Zullen we dat op het wethouderschap laten? Of juist
jouw
wie
keuze.
Je bent nu?
Dat mag als kwartiermaker, dat mag als voorzitter, dat mag als directeur, dat mag als wethouder, dat mag als toekomstig minister, dat mag als... Weet je ook wel.
Nou, wat had je eerder willen weten, is misschien wel, als ik die mag veranderen, naar eerder willen kunnen.
Zeker mag dat.
Wat had ik eerder willen kunnen? Het voorbeeld wat ik net gaf van Wim van der Donk. Ik denk dat ik mezelf nog steeds elke dag ontwikkel om ingewikkelde dingen voor mezelf makkelijk te maken. Olifant eet je in stukjes,
ja.
Niet in één keer.
Bit by bit, ja.
Daar ben ik nog lang niet. Ik vraag me ook af of je daar ooit op een soort van team komt. Maar dat had ik wel eerder willen kunnen.
Ik hoop niet dat je op een team komt. Want op het moment dat je op een team komt, zou je kunnen denken, ik stop ermee.
Ja.
Ik zelf vind het leuk om te blijven leren. En te blijven groeien en ontwikkelen.
Mooi, maar de conclusie is, je komt niet op het team.
Nee. Misschien eigenlijk kom ik 9. Ik kom in 9.
Maar ik had wel eerder willen kunnen starten vanaf een 3. En niet vanaf een ander.
Dan is één laatste vraag. Is er één ding waarvan je zegt van, nou, dat is een eigenschap die had ik echt eerder willen kunnen?
Nee. Nee, het is misschien een heel saai einde van dit gesprek, maar nee.
Dan ben je toch een gelukkig mens?
Ja, ik zeg wel eens tegen vrienden in de kroeg, als ik nu ter plekke neerval, dan had ik echt niet geweten wat ik nog meer had moeten doen.
Nee.
Maar zullen we afspreken dat ik niet de plekken neerval?
Ja, ik ga met je mee naar die kroeg, want ik denk dat ik hetzelfde antwoord zou geven.
Ja, mooi toch?
Mooi.
Doe wat je leuk vindt.
Ja, Daan, dank je wel.
Jij dank.
Het was een echt een genoegen om je na al die tijd weer eens van een hele andere rol te zien. En ik moet ook een beetje denken aan mijn eigen zoon. Je bent mijn zoon niet, hè. Er is geen ontboezingen meer die nu ineens komen. Dat ik die vader was. Maar.
Nee.
Maar het is meer zo, ja, ik heb je toen gezien. En waar je nu zit, dan denk ik van, jeetje man, ik ben trots op jou. Het is gaaf om te zien.
Dank.
Het is echt gaaf om te zien. En wat ik heel erg gaaf vond, is dat je zei, ik hou ervan de moeilijke dingen makkelijk te maken. Ik hou van plezier in het leven, reflecteren, eerlijk zijn. En dat liedje was ook uit de grond van Mart. Dus nee, echt dank je. Dank je wel.
Graag gedaan.
En dan richt ik me nu nog even tot de luisteraar. Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat het je iets heeft gebracht om over na te denken. Misschien ben je geïnspireerd. Misschien ga je iets nadoen of ook proberen of anders doen. En voor nu wens ik je een mooie dag en graag tot de volgende keer. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je vooral, dan mis je er geen één. Heb je ideeën of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Stuur me dan bericht via petergeurts.com. Voor nu, fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.